Twee weken nadat we de scheiding naar buiten brachten, krijg ik een appje van de dominee. Hoe is het met je? Ik hoor het verdrietige nieuws dat jullie zijn vastgelopen en geen andere weg zien dan uit elkaar gaan. We zijn geschrokken en denken aan jullie en jullie kinderen. Ik vraag me af of ik wat voor jou of jullie kan betekenen. Het is de blijk van meeleven die ik nodig heb. Niet veel later zit ik in zijn studeerkamer. Ik vertel en huil. Hij bemoedigt mij. Door zijn woorden accepteer ik dat ons huwelijk voorbij is en kan ik haar gaan loslaten. Ik hoef niet krampachtig te proberen alles goed te doen en mezelf te kwellen. Ik voel ruimte. Je luistert naar Gebroken Gelofte, een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland. Ik ben Daniel Gillissen, 45 jaar en 5 jaar geleden gescheiden. Ik ben 19 jaar getrouwd geweest en heb 6 kinderen. Echtscheiding is een live event dat elke vezel van je leven raakt. Het besef dat iets blijvend kapot is, gaat nooit meer weg. Onder christenen neemt het aantal scheidingen toe. In deze podcastserie ga ik vanuit mijn ervaring in gesprek met een relatietherapeut, mediators, christenen die gescheiden zijn, dominees die echtscheiding in hun kerk begeleiden en een kind van gescheiden ouders. Zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. We gaan in deze aflevering praten over de kerk. Wat kan een dominee of een ouderling pastoraal betekenen voor een stel dat gaat scheiden? Willen mensen die gaan scheiden wel iets weten van de kerk of van God? En verdwijnen gescheidenen vaak uit de kerk? En ja, wat moet je met het gebod? Gij zult niet echtbreken, of in een andere vertaling, pleeg geen overspel. Voor de beantwoording van deze en andere vragen zijn twee dominees aangeschoven. Rolinka Klein-Kranenburg en Martijn van Leeuwen. Fijn dat jullie er zijn. Rolinka, kun jij jezelf eens voorstellen?
Ik ben predikant al bijna 17, 18 jaar in Vathorst, Amersfoort Vathorst. Wat ook wel een beetje bekend staat als de plek waar veel gescheiden wordt. Dat wil ik corrigeren. Er wonen wel veel gescheiden mensen. Ze komen er ook wonen, ja. Dus toen ik er kwam wonen als predikant was ik ook net gescheiden en woonde ik in een straat met alleen maar gescheiden mensen. Wij noemden het ook Divorce Lane. Daar ben ik predikant. Als het gaat over het thema scheiden, dan ben ik ook nog een kind van gescheiden ouders en ben ik hertrouwd met een gescheiden man. En een samengesteld gezin, dus aan alle kanten ook wel ervaringsdeskundig, denk ik.
En Martijn?
Nou, ik ben Martijn van Leeuwen. Ik ben 48 jaar en ongeveer 20 jaar predikant. Nu net in de vierde gemeente. Ja, ik zou kunnen zeggen, ik kan een biografie schrijven over hoe ik zelf veranderd ben in die 20 jaar op dit thema. Dat heel veel dingen me hebben laten nadenken en door alles wat ik meemaakte. Maar er is ook wel in die 20 jaar veel veranderd, vind ik. En ik heb echt wel per gemeente met heel veel scheiding te maken gehad. Maar ook telkens weer anders. Dus de plek waar je bent, dat doet er ook nog toe. Ik denk dat ik in het begin heel normatief dacht en daar ook wel mensen mee pijn heb gedaan. Terwijl nu denk ik ook wel eens van, doe ik het nu goed? Blijf in ontwikkeling.
Ja. En bedoel je van in het begin normatief van scheiden mag niet, is niet goed?
Uiteraard, inderdaad. Het gebod is er bij mij ook op ingehamerd en het is ook een goed gebod. Maar het is niet het enige wat er te zeggen valt. Dus vanuit die norm heb ik gedacht en begeleid met mijn beste kunnen en liefde voor mensen. Dat was er wel, maar ik moest ook door heel veel pastorale ervaring heen om zelf ook anders te gaan denken en anders te gaan begeleiden.
Ja, daar komen we verder over te spreken, deze podcast. Rolinka, om met jou te beginnen. Jij bent dominee dus en zelf gescheiden. Hoe reageerde de kerk op jouw scheiding?
Eigenlijk heel pastoraal, heel liefdevol. Dat was in mijn eerste gemeente in het westen van het land, Abbenes. Ja, daar lag geen oordeel op. Helemaal niet. Terwijl het een hele kleine boerengemeente is, dus het was niet iets heel veel voorkomends dat mensen gingen scheiden. Al helemaal niet dat de dominee ging scheiden. Maar daarin was men echt wel heel erg ruimdenkend. En dat heeft mij goed gedaan. Want ik zat daar vervolgens wel in mijn eentje in een hele grote pastorie. In the middle of nowhere. Dus als je je op dat moment ook echt helemaal verloren en afgesneden zou voelen, dan wordt het alleen maar erger. Maar ik ben daar wel vrij snel weggegaan.
Ja, en wat heeft de kerk in die tijd van scheiding voor jou betekend?
Het gaat hem denk ik om de praktische hulp, om de aandacht, om het omzien naar. En dan blijf je in een heel kwetsbaar bestand. Want je bent natuurlijk ook nog dominee van de club. Dus in hoeverre laat je alle pastorale attenties toe? En in hoeverre zoek je ook je eigen mensen om bij te leunen en te steunen? Dat was best wel even een zoektocht. En ik denk ook om die reden dat ik er niet heel erg lang meer dominee ben geweest en ergens echt weer helemaal opnieuw ben begonnen. In een omgeving waar scheiden aan de orde van de dag was, zeg maar, in Vathorst.
Martijn tikte dat al even aan, hè? Die omgeving kan soms uitmaken voor het aantal scheidingen dat je meemaakt.
Ja.
Hoe komt het dat het in Vathorst vrij hoog ligt dan?
Ja, dat heeft twee redenen. Want het is niet zo dat als je in Vathorst gaat wonen, dat je dan 50% kans hebt dat je huwelijk stuk loopt. Er wonen ook veel mensen in Vathorst die al gescheiden zijn. Het is een nieuwbouwwijk, inmiddels niet meer zo heel erg nieuwbouw, die zo in het midden van het land ligt, waar dus mensen van noorden en het westen, oosten en zuiden samenkomen. Het is echt geënt op jonge gezinnen, dus de demografie. Jonge mensen tussen de 20 en de 40 is heel erg vertegenwoordigd. En dat is natuurlijk ook precies de leeftijdscategorie waarin veel gescheiden wordt. Dus het ligt niet aan het grondwater, zou ik maar zeggen.
Martijn, jij zei, ik zie verschil, hè, welke plek ik stond, met hoeveel scheiding ik te maken had. Waar kwam dat, denk je, door?
Ja, dat kan ik alleen maar voorzichtig benaderen. Twee gemeenten zijn wat opener qua samenstelling van de bevolking overal vandaan. Minder sociale controle, hoger opgeleid, dus ook echt zelfstandig. Twee dorpen waar de zelfstandigheid eigenlijk, en dan bedoel ik gewoon tussen mannen en vrouwen, gewoon kleiner is, de sociale gemeenschap hechter, de controle hechter. Dus je zit ook meer in een format waarin je leeft en waarin je accepteert en je haalt je schouders op en je zegt, het is overal wel eens wat. En als je in een woonplaats woont, ver bij je familie vandaan, dan ben je ook meer in je eigen ruimte. Heb ik zelf ook wel ervaren. Ik woon in Voorthuizen nog altijd. Daar ben ik min of meer opgegroeid. Maar na Everdingen, daar hebben we voor het eerst leren denken, wat vind ik nu zelf? Hoe sta ik nu eigenlijk zelf in het leven? Omdat toch ergens die ogen van heel mijn omgeving altijd wel meekeken. Het was heerlijk om die eerste 5 jaar echt ergens anders te wonen. En het is goed om weer hier te wonen, maar mijn vrijheid te houden. Dus als mensen lang, denk ik, in hun eigen omgeving blijven, geeft dat minder vrijheid dan wanneer mensen in beweging zijn gekomen.
En wat betekent dat soms voor huwelijken die dan misschien wel in stand blijven, maar toch ook heel moeizaam zijn blijkbaar?
Om maar heel kort door de bocht te zeggen, slechte huwelijken zijn overal. En sommige leiden tot een echtscheiding en sommige leiden tot heel veel verborgen leed. Want echt zeggen hoe je kunt lijden onder ook problematiek van drank of geweld, dat is ook heel schaamtevol. En juist de slachtoffers durven daar niet over te reppen om niet nog kwader over zich af te roepen. Dus dat heb ik wel gezien. En ook wel in pastoraat ontmoet. En dan blijkt het bijna niet bespreekbaar te zijn, omdat men toch de gegeven situatie op de koop toeneemt.
Rolinka, jij staat al dus een tijd in Amersfoort-Vathorst.
Ja.
Heb jij mensen getrouwd die inmiddels ook alweer gescheiden zijn?
Ja. Ja.
Hoe is dat?
Het erge is, en dat is best misschien ook wel een gewetensvraag, was niet echt verrassend. Dus ik zag het eigenlijk al bij het trouwgesprek, dat ik denk, nou, ik weet het niet. En dan inderdaad een aantal jaar later krijg je het bericht. Of dat je mensen ontmoet bij een doopgesprek. En dus net getrouwd, jong kind. En in het doopgesprek dat ik al denk. En inderdaad, dan loopt een huwelijk stuk. De vraag is, ga je dat aan de voorkant zeggen? Zou je het nou wel doen? Ik zeg het nu bij wijze van grap. Ik had toevallig gisteren een trouwgesprek. Ik zei, nou, weet je het zeker? Deze twee zie ik wel heel oud worden samen.
Daarom
durfde ik het te zeggen. Maar het is best. Want het is de keuze van iemands hart. En het is soms ook een momentkeuze. Dus het is een spannende.
Ik vind ik ook spannend.
Ja.
Zeker in de tijd dat ik in Voorthuizen predikant was, had ik meer met scheiding te maken dan met nieuwe huwelijken. Maar een paar keer over dat ik ook echt dacht, dit is niet goed. En hoe kan het nou dat er geen vader of moeder of broer of zus of vriendin heeft gezegd van, joh, waar ben je mee bezig?
Ja.
En ik heb het een paar keer wel gevraagd. En dan ga ik echt ver over mijn eigen grens heen. Ja. Maar ik dacht, als ik het niet doe, dan doe ik het ook niet goed. Want je gaat wel in Gods naam een zegen uitspreken over een huwelijk. En in 3 gevallen heb ik het gezegd. In 2 gevallen leidde het in heel korte tijd tot een scheiding. Dus dacht ik ook, ja.
Ja.
Maar en dan denk ik ook, waarom? Ja, aan de ene kant wil iedereen zijn zelfstandigheid, maar waarom laten we mensen ook zomaar gaan?
Ja, ik denk ook dat het iets met volwassen worden te maken heeft. Als je tegen mij zou zeggen, bij mijn eerste huwelijk, ja, zou je het wel doen? Zou ik zeggen, ja, natuurlijk, hè, want je wil ook ergens je eigen plaatje, je eigen droom dromen.
Ja.
En dan had mijn vader, mijn moeder, mijn broers, zus, dominee, hadden allemaal tegen me kunnen zeggen, doe dat maar niet. Dan ga ik het juist doen. Dus misschien is dat soms ook wel een klein beetje de last van het grote inzicht hebben of de wijsheid of de afstand hebben die je als predikant hebt. Ja, mijn mensen misschien ook de eigen fouten laten maken en zorgen dat je daar dan ook er weer bent.
Want voorkomen dat ze die fouten maken kun je eigenlijk niet.
Nee. Maar en tegelijk is het die gewetensvraag van ga ik het wel zeggen of ik leg het even op tafel van goh, ik voel bij jullie wel dat dit misschien een onderwerp is van gesprek. En zeker als je mensen trouwt of een doopgesprek hebt waarin de een wel en de ander niet kerkelijk is. Van hoe gaan jullie daarmee om? Dat zijn hele wezenlijke onderwerpen. Dat heeft te maken met je levenshouding. Kun je elkaar daar respecteren? Denk dat, ja, dat kan je hooguit aanreiken, hè, aan de voorkant.
Ja, ik vind het wel lastig omdat we als predikanten eigenlijk bijna voor de formaliteit worden gebruikt. En inderdaad, je hebt soms meer inzicht, meer ervaring. Dus, maar je mag het niet inzetten. Het moet de autonomie van de mens niet schaden. Nou, dat vind ik wel een zoektocht.
Ja.
Want het moet een leuke, feestelijke dag zijn. En we werken naar iets toe en bemoei je verder even met je eigen zaken. Dat.
Ja, nou, maar ik snap het ook. Je zit al in een trein en in de aanloop, als alles geregeld is, dan word je als predikant ook gevraagd om op die dag vooral te kunnen. Dus ook daarin word je wat later benaderd als vroeger, denk ik. En om dan nog ook weer op de rem te trappen van, hey, zijn we wel goed bezig? Ik snap ook dat het zo gaat.
Je wordt als dominee dus betrokken bij de inzegening van het huwelijk, maar op een gegeven moment ontstaan relatieproblemen. Wanneer kom je dan in beeld?
De predikant komt in beeld, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, uit mijn ervaring meestal bij de vrouw vandaan, die een gesprek wil. En dan is er al wel heel wat aan de hand. Meestal merk ik dat daar een soort van zoektocht is naar bevestiging. Is het pad waarop ik me nu begeef, is dit het goede pad? Dan kunnen wij als predikant nog zeggen, we gaan het gesprek met beide partners aan. Dat is ook een kwestie van aanvoelen. Hoe zit de partner erin? Heeft de partner überhaupt een kerkelijke betrokkenheid? Dat is ook heel verschillend natuurlijk. Dus als dat kan, is het heel fijn. Want dan heb ik nog wel eens de gelegenheid gehad dat ik een stel zie dat ik denk, is dit op of is dit kapot? En als het kapot is, in hoeverre is hier nog wat te helen? En dan is het niet meer mijn taak, maar dan heb ik gelukkig in mijn netwerk heel veel professionals waar ik een stel naartoe kan doorverwijzen. En mijn taak is probeer omwille van de belofte die je eens gemaakt hebt toch te kijken of er een heling mogelijk is en zo niet, dat je zodanig uit elkaar gaat dat er respect is voor beide. Daarin hebben wij als predikanten denk ik nog wel iets ruimte en invloed die we kunnen uitoefenen.
Op welke momenten kom jij in beeld, Martijn?
Altijd te laat. Dat is het eerste wat ik zelf gevoelsmatig zeg. Er is al verregaande ontwrichting. Ik vind het al mooi dat je zegt, is het kapot of is het op? Maar ook als het op is, zou je kunnen zeggen, dan is het leeg. Dan is er één of zijn beide leeg gekomen, gelopen. Zou er nog wat weer te vullen zijn misschien met goede inzichten? Maar ergens is er al een soort point of no return bereikt. En daar moet je je toe verhouden. En dan kom je gelijk in een dynamiek. Daar moet je ook ervaren voor zijn om daarmee om te gaan. Van, en welke dynamiek dan? Want in eerste instantie lijkt inderdaad iemand een soort voordeel te hebben en de andere een nadeel. Heel vaak is dat zo.
En wat bedoel je met de een heeft een voordeel ten opzichte van de ander?
Nou, de een heeft een verdrietiger verhaal als de ander. En is soms ook de eerste of de initiatiefnemer. Er is iemand wat verbaler begaafd en de andere wat stiller. Er zijn allemaal factoren waar een deel van de mensen zelf niks aan kan doen. Of het is al het systeem waarin het is ontwikkeld dat het zo gaat. En daarin heeft iemand een voordeel.
Je benadert ze gelijkwaardig. En
nou,
daarin,
dat blijft het streven.
Ja,
of ik dat echt
het,
doe,
is een
dat vraag ik me af. Maar ik zie de kwetsbaarheid van de kwetsbare, maar ik zie ook de kwetsbaarheid van de sterke. En die heeft het soms ook heel moeilijk.
Ja.
Heel ingewikkeld.
Ja, ik knik en ik zeg ja, dat herken ik helemaal. Ja. Misschien is het zelfs nog wel een verschil dat je als vrouwelijke predikant of mannelijke predikant dan op de hand van de vrouwen kom. En dat probeer ik mezelf te corrigeren. De mannelijke kant van het verhaal ook open te ontvangen en te horen. Maar goed, de ervaring is tot nu toe zo dat de man is geweest die is vreemd gegaan en de vrouw niet. Dat merk ik in de loop der jaren dat dat ook wel wat met mij doet. In vertrouwen en in ik ga met een open mind dit gesprek aan. Want vreemdgaan is op zich niet een aanleiding om te gaan scheiden. Daar ligt natuurlijk iets aan vooraf. Maar het onderscheid maken tussen wat is nou een signaal van dat er iets kapot is in een huwelijk en wat is de aanleiding. Dat is heel belangrijk om dat zeker ook als predikant goed scherp te hebben.
En scheiden is het niet zwart-wit?
Nee, absoluut niet.
En als je wel wat van iemand hoort en iemand schuift dan bij jou aan, wat voor een pastoraal gesprek heb je dan?
Ik ben altijd aan het luisteren. Wat ik heel erg probeer te bewaken, waarom ik ook denk, dit is kerk, is geen maatschappelijk werk. Ik ben theoloog, ik ben pastor. Kunnen we het oordeel ervan afhalen? Kunnen we wegblijven bij het oordeel? En dat is waar de gemeenschap soms niet zo goed in is. Dus wat je als predikant voor ze op moet komen. En ik dien gemeente waar men gewend is elke zondag in de kerk te zijn. Dus een verandering wordt ook echt heel erg zichtbaar. Dus het is ook gelijk de vraag, kan ik nog hier naar de kerk? En dat geldt dan voor beide partners, maar heel vaak is het dan één die dat wil volhouden en de ander die al heel snel uit beeld verdwijnt. Nou, dan probeer ik wel met beide contact te hebben. En dat ik uiteindelijk denk, hé, maar ik ben wel predikant van jullie beiden. Terwijl ik ook weer niet de postduif wil zijn. Dat is ook iets wat ik heb moeten leren. Dat je dus zo gaat luisteren naar beide kanten, dat de spagaat in jezelf komt te liggen en niet bij het scheidende stel. Dus je proeft wel in mijn antwoorden, ik ben ook wel voortdurend me bewust, er is een dynamiek waar ik ook weer heel erg mezelf niet moet overvragen. Tegelijkertijd wil ik er gewoon zijn en met ze bidden, Gods weg zoeken. En ik vraag eigenlijk maar één ding van ieder mens, is openheid. Ook als er weer sprake is van een nieuwe relatie of wat dan ook.
En als mensen dan eigenlijk allemaal te laat komen, Martijn, ga je dan ook wel eens gewoon actief naar mensen toe? Dat je denkt van, ja, weet je, of je hoort ervan, je denkt, of je denkt misschien van, dit gaat niet helemaal lekker?
Als ik denk aan de tijd in Voorthuizen, kan ik vrijuit praten, want dat waren echt duizenden mensen waar ik mee contact had, dus ik heb het over niemand nu. Maar ik heb heel veel geïnvesteerd in jonge gezinnen. Ook omdat ze kwetsbaar zijn in de kerk, in hun drukke leven. Dus rond geboorte, maar ook als er geen kinderen kwamen. Ik probeerde jonge mensen te bezoeken. En ook altijd wel te vragen van, hey, hoe is jullie huwelijk? En nou, ja, ergens heb ik dat heel veel gedaan, maar het heeft nooit geleid tot, nou, dan zullen we het nu eens vertellen, dominee, hoe het zit. Maar meer dat je dan ziet, ze kijken elkaar even aan, halen de schouders op en glimlachen. Ach ja, het is overal wel eens wat. Het is bij u ook wel eens wat, of niet dan? En dan toch, soms na 2-3 jaar dat ik ermee geconfronteerd werd. En dat ik dan zei van, hé joh, toen was ik bij jullie. Ik weet gewoon, ik vraag er eigenlijk altijd naar. Ik probeer het even gelegenheid te geven. Ja, ja, maar schaamte, daar ga je toch niet over beginnen. Plus, als er één over begint van het loopt niet zo lekker bij ons, is dat nog niet de ervaring van de ander. Of al helemaal niet dat je er wat mee moet of dat er gevaar dreigt. Dus gelijktijdigheid in een huwelijk.
Ja,
dat is... En ook na een huwelijk.
Ja.
Ontzaglijk moeilijk.
Ja. Nou ja, en ook als je het hardop uitspreekt, wordt het opeens waar. Hè? Dan moeten we er wat mee.
Waarom zou je rond echtscheiding inderdaad naar de dominee gaan?
Omdat je die vertrouwt. Omdat je die kent. Omdat je alles je hart gelucht hebt dat het even niet zo lekker liep. Dat je denkt, hey, die kan naar me luisteren.
Dus er is geen wachtlijst.
Er is geen wachtlijst. Nou, hooguit 2 dagen. Ik denk dat we ook door heel veel ervaring op dit gebied echt wel wat te zeggen hebben. En door open en eerlijk ook zelf mee te groeien met deze tijd en wereld, zitten we ook niet in een harnas waar ze bang voor hoeven zijn. En inderdaad, soms kan het even de overbrugging zijn naar de hulpverlening, die ook echt wel in gang gezet moet worden. Want ik ben geen maatschappelijk werk. Maar ja, je hebt soms wel heel goed zicht al op de hele situatie. Wat voor iemand even veilig is om in eerste instantie het ventiel eraf te halen.
Ja, en daar voeg ik ook nog aan toe dat moment dat je in zo'n scheidingsomstandigheid zit, is het zo'n enorme levensveranderende situatie. En het is ook ergens een levenskeuze, al dan niet vrijwillig gemaakt. Daar horen levensvragen bij. En met die vragen, die ook existentieel zijn, ga je toch ook wellicht naar je een spiritueel begeleider. Dus je predikant, je theoloog. Omdat het lijkt alsof je in zo'n pastorale ontmoeting het ook bij God brengt. Wat je misschien in je eentje of zelf veel lastiger vindt. Maar in de intimiteit van de ontmoeting met je predikant is God opeens daar, of opeens is God daar ook, wordt God ook present gesteld. En als dat voor jou een serieuze onderdeel is van je leven, dan is de predikant dus de persoon om daar jouw verhaal mee te delen. Wij willen in alle openheid en vrijheid praten. En wij nemen daarin ook iets mee van God of de zegen die we ooit gekregen hebben. Dat nemen we zodanig serieus. Wat kan dat voor ons betekenen op dit moment? Welke rol kan God spelen in deze hulpvraag? Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee.
Hoor, dat mensen dat op die, maar dat zou in de ideale wereld natuurlijk heel mooi zijn.
Dus als dan scheiding inderdaad op dat moment dichterbij komt, of misschien al wel is uitgesproken, dan speelt God of Bijbel en dergelijke niet echt per se meer een rol?
Nee, heb ik niet dat gebod waar jij mee opende. Gij zult niet echt breken. Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Nee.
In veel kerken klinken die 10 geboden, 10 woorden elke zondag. Dus dan hoor je het 7e en dan is het toch even weer duidelijk, zou je denken.
Ja, toen ik ging scheiden was ik niet bezig met dat gebod.
Nee.
Wat niet wil zeggen dat het er niet toe doet. Want dat is heel lang natuurlijk ook een woord, een levenswoord, van dat je dat serieus neemt, de belofte die je maakt. Maar op het moment dat je in zo'n smartelijke situatie terechtkomt van een scheiding, van een gebroken hart, van kapotte liefde, dan heeft dat gebod daar geen zeggingskracht meer. Dan is dat andere, dan zijn er weer andere Bijbelse woorden die dragen en die zeggen van, nou, weet ik het schuilplaats bij God zijn, de liefde, als ik de liefde niet had, maar ja, die heb je dan nu niet. Weet je, al die andere pastoralere teksten komen dan, gaan dan spelen. Maar dat gebod, gij zult niet echt breken, is heel belangrijk om jouw trouw die jij belooft in het leven, en of dat nou alleen aan een partner is of gewoon hoe je in het leven staat, om dat als richtlijn vast te houden. Maar het leven haalt je soms in. En dan heb je andere woorden nodig.
Ja.
En daarmee zeg je echt niet, de 10 geboden gelden voor mij niet meer. Maar ik kan daar nu niet bij schuilen. Die woorden dragen mij nu niet. Die woorden doen mij pijn, die hakken me nog meer naar beneden. En ik heb God op een andere manier nodig. En God is op vele manieren in een mensleven aanwezig. En dan is pastoraat en schuilen de manier.
Ik denk wel van, er is iets kapot dat niet kapot had mogen gaan. Dat is wel iets wat ik steeds zelf voel. Hè? En zo is het ook al had het niet anders kunnen gaan en was scheiden dan onvermijdelijk. Juist omdat je de schot en elkaar, zoals ik aan het begin van deze podcast zeg, iets anders hebt beloofd. Dat kun je toch ook wel laten staan?
Ja, dat kan je zeker laten staan. Want wij zijn vuilbare mensen. En dan zeg ik niet dat de slachtofferrol. Ik denk waar het heel vaak gaat schuren, En wat ik ook de grootste slachtoffers vind in een scheiding zijn de kinderen. Hmm. En op het moment dat kinderen in het spel zijn en ouders hebben niet meer het fatsoen om op een normale manier te communiceren. Gaan met vingers wijzen en modder gooien. En er zijn alle mogelijke manieren te bedenken waarop je het kunt frustreren, dat proces. Dan zijn de kinderen de dupe. En daar gaat mijn hart echt van bloeden. Dat vind ik echt heel erg. Als je als twee volwassen mensen op een gegeven moment het volwassen besluit neemt om te zeggen, wij krijgen het niet meer voor elkaar. Dat gaat met veel pijn gepaard. Daar zit een hele hoop verdriet achter, teleurstelling ook.
Maar er zullen ouders zijn die denken, ja, hoop, verdriet enzovoort, maar je mag niet scheiden.
Maar mag je wel je kinderen blootstellen aan deze situatie, ja, jarenlang? Of elkaar ook blootstellen, ja, aan een zo ongezonde relatie, een
huwelijksrelatie,
waarin de, ja, ander niet meer bloeit? Want ja, het ideaal is dat je de ander laat bloeien. Dat lijkt me een Bijbelse lijn. Dus als je alleen maar denkt.
Dat is het voorbeeld ook, hè, wat je geeft aan je kinderen.
Ja.
Ja.
Als je alleen maar denkt vanuit niet scheiden, want dat mag niet. En vervolgens gaat het kwaad ongehinderd jarenlang door. Nou, dat is denk ik waar mijn biografie heel erg in gewijzigd is. Dat ik daarin ook zeg, ga maar scheiden.
We hadden het al even over Olinka. Jij zei al even. Ja, een ritueel om dat huwelijk af te ronden. Heb je ooit zoiets meegemaakt?
Nee. Ik heb het wel liggen. Ik heb het wel liggen. Ik heb het een keer met een stel besproken. En toen ben ik aan het schrijven gegaan en aan het kijken gegaan. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Om alle redenen die we met elkaar hier kunnen bedenken. Maar ik heb het dus nooit gedaan. Wel met één ervan. Dus dat je dus iets opschrijft waar je dankbaar voor bent, wat je de ander gunt, wat je de ander hoopt, en dan helaas niet in het bijzijn van die ander. Maar goed, dat is een half scheidingsritueel, zou je het kunnen noemen. Maar het lijkt mij wel heel mooi en kostbaar en waardevol, hoor, als je dat wel kan.
Want waarom?
Heel veel mensen die in een scheiding liggen passen ook de techniek van de verschroeide aarde toe. Hè? Dus we hebben 19 mooie jaren gehad, maar opeens zijn het geen mooie jaren meer. Want wat zijn we ongelukkig geweest. Nou, dat vind ik geen recht doen aan wat je hebt opgebouwd samen. En als je recht kunt doen aan wat je samen hebt opgebouwd, en je geeft ook beide toe dat het niet is geworden tot in de lengte van dagen. Maar je kunt dat nog wel in het licht zetten. Kijk eens, we hebben 6 mooie kinderen. We hebben mooie jaren gehad. We zijn aan elkaar gegroeid en ontwikkeld. En nu is het niet meer. En dank je wel. En ik wens jou op de rest van je levensweg dit en dit en dit toe. En we beloven aan elkaar dat we de ruimte houden voor de kinderen. Nou, ideale situatie.
Ja.
Ideale situatie. En ik geloof nog steeds, maar dat is misschien mijn hopeloze optimisme, dat dit kan en mogelijk is. Ook bij scheidende partners.
Ja, want je weet gewoon op het moment van rouw is afscheid heel belangrijk.
Ja,
nou, dit is
welke rouwdienst? Ja, het is gewoon een rouwdienst.
En neem daar op een behoorlijke manier afscheid, ja, van elkaar.
Ja.
En ook een rouwdienst, maar ook een moment waarin je misschien hardop uitspreekt. Het is me niet gelukt, ja, om jou te geven wat nodig was.
Er staat zelfs
was
in het nieuwe liedboek, ja, een liedje, hè? Bij het trouwen, dit onderwerp trouw, staan 2 of 3 scheidingsliedjes. Dus je kan zingen als je wil.
Ja, idealiter zou het heel goed zijn. En we zouden ons als kerk ook serieus nemen, omdat, ja, je ook een inzegening doet.
Precies.
En als je tot een volgende inzegening overgaat zonder dat er ooit een hart of een woord mocht zijn, of dat het er mocht zijn, dan ben je eigenlijk ook jezelf een beetje aan het begraven als kerk. Van, ja. Je bent gewoon wat aan het aanrommelen. Terwijl je hebt ze wel allebei eigenlijk nodig. Dus een ritueel met één is best al ingewikkeld. En ik denk even ook wel aan de waar je dan als pastor ook weer echt voor het stel moet gaan staan. Ook als ze uiteen gaan. Dat de mensen zeggen, nou, als ze dit kunnen, dan kunnen ze ook wel bij elkaar blijven, hè? Dus je hebt gewoon met een gemeente te maken die dat allemaal niet idealitair kan oplossen en kan aanvaarden. Er zit ook vaak hun eigen verhaal.
Laat lullen. Weet je, ja. Dit is iets wat je met het stel samen, ja, doet. En het liefst ook met de kinderen erbij.
Ja, maar ook in de gemeenschap. Ja. Want het mag ook in de geloofsgemeenschap er dan toch zijn.
Ja.
Ja. Je zei, gescheiden hebben wel veel met oordeel te maken, misschien in de gemeente. Is dat wel wat je in de omgeving dat een rol kan spelen? Misschien ook in de theologische achtergrond waar jij mee te maken hebt?
In de gemeente, maar ook in het gezin van herkomst en de vriendengroep. Moet je ook voorstellen, als een stel zegt wij gaan scheiden. En in de vriendengroep zitten allerlei stellen waar het misschien helemaal niet zo lekker gaat. En we zitten het allemaal vol te houden. En ineens zegt iemand we gaan scheiden. Nou ja, dan ga je dus zomaar scheiden. Want dan heb je op een of andere manier ook van jezelf afgezet. Dat je misschien ook iets met je relatie zou moeten doen.
Ik merk veel meer in mijn context dat er een oordeel van de persoon zelf ligt. Of mm-hmm. ook ik heb gefaald. Ja. De verwachting en het plaatje heb ik niet gehaald. Dus het doet heel veel met iemand zelfwaarde. En zie dat maar weer eens op te bouwen. En daar ligt denk ik ook wel een rol voor de predikant. Maar net zo goed ook voor een psycholoog. En noem het allemaal maar op. Want er speelt vaak veel meer als er naar beneden is gezakt.
Hoe kun je in de gemeente goed reageren? Hebben jullie tips voor gemeenteleden? Wat ik nog wel mooi vond was dat na een paar jaar kreeg ik een mail van iemand die bood zijn excuses aan. Die zei, na de kerkdienst stond je in tranen. Ik keek naar je en liep door. En ik schaam me daar diep voor. Ik had naar je toe moeten komen, maar ik deed het niet. Ik vond het heel indrukwekkend dat iemand daarop terugkwam.
Wow.
Ik herinner me dat voorval natuurlijk niet. Maar het schetst ook blijkbaar wel heel lastig om op iemand af te stappen die in scheiding ligt. Of die nou emotioneel erbij is of niet. Wat kun je doen? Wat kun je zeggen?
Keer je rug in ieder geval niet toe. En waar mogelijk, dat is in de beginfase nog wel, probeer in ieder geval in contact te blijven met beide partijen. Maar wees niet bang om de vraag te stellen, hoe gaat het?
Precies.
Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat is de eerste. En de tweede, kan ik iets voor je zijn? En nog niet eens zozeer kan ik iets voor je doen, maar kan ik iets voor je zijn? Daar begint het. Want het verhaal is altijd anders dan jij denkt. Wat jij misschien hebt gehoord in de wandelgangen op school of in de hockeyclub, hoe het zit bij die en die familie, is nooit het verhaal. Dus hoe gaat het en kan ik iets voor je zijn? Dat is wat je moet doen.
Wees niet bang.
Ja.
Een hoop mensen zijn bang. En dat is hun eigen verhaal over deze situatie. Mm-hmm. Waar ze bang voor zijn. En niet het echt gericht zijn op de ander. Want inderdaad, dat verhaal is altijd anders.
Ja.
Kijk niet weg, heb lief.
Ja.
Het valt altijd mee. Het doet iets goeds.
Dus. Soms zijn het die kleine woorden juist inderdaad natuurlijk die er toe doen. Het is allemaal heel opendeurderig, maar zo is het wel vaak wel.
Ja. Ja, het zit hem in een klein gebaar. Hè?
Ja. En besef ook dat iemand die zich in zo'n situatie nog laat zien, bijvoorbeeld in de kerk, joh, die heeft al zo'n stap zelf gezet. Ja. Dus zet nou ook dat kleine stapje. Dus wat voor jou heel groot is, het is voor die ander nog veel groter die hier doorheen gaat. Dus leid er maar even aan dat je het lastig vindt, maar dat overleef je wel. Ja.
Je voelt je verrekte bekeken, kan ik je vertellen.
Ja, ja nou, jij
ja,
zegt
dat
het.
Is het. Ja. Ja.
En mensen zijn ook bang. Misschien, als ik naar jou vraag, val ik die ander dan af. Zeker in een wat traditionelere gemeente zal dat wat meer zijn van, ik wil niet kiezen. Dat moeten jullie zelf uitzoeken of zo. Hè? Dus ook daarin willen we misschien wel rechtvaardiger dan God zijn. Door op die manier schoon en clean te blijven. Er is niks op tegen. Zelfs niet om tegen een boef te zeggen. Hoe is het met je?
Nee, en hou de kinderen in de gaten. Zou ik ook.
Ook?
Ja, zou ik ook echt zeggen. Want die zie je dan op een gegeven moment ook een beetje verloren rondlopen. En kinderen hebben dan enorme vertrouwensissues. Niet alleen met beide ouders. Maar ook met de sociale contexten van de ouders. Zeker als er weer nieuwe partners in het in beeld komen. Kinderen zitten heel erg loyaal in het verhaal. Naar alle twee. En op het moment dat bijvoorbeeld de context van vader of van moeder wat meer aandacht geeft aan, en dat kan natuurlijk in die kerkelijke context heel goed, dan zie je dat de kind zich wat terugtrekt. Want als ik het nu over mama heb, dan mag ik het niet over papa hebben. Het is heel verdrietig hoor, als dat gebeurt, maar wees daar een beetje bedacht op.
Pas gaf ik categorisatie aan een klein groepje jongeren, dus kerkonderwijs.
Ja.
En toen ging het er even over de thuissituatie. En bij één is er nu net sprake van een scheiding. En dat gaat met heel veel verdriet en ook wel geweld gepaard. Dus het was onveilig. En eerst zijn de drie jongeren aan het woord die zeggen, nou, ik ben dankbaar dat ik thuis helemaal geaccepteerd word en dat het veilig is. De tweede zei, nou, ik ben eigenlijk ook heel dankbaar dat ik helemaal mag zijn wie ik ben thuis en dat het veilig is. En je kunt je bijna al raden wat er gebeurde. De vierde was aan het woord waar het juist een bende is. En het kind zei, ik ben heel erg blij dat ik thuis helemaal word aanvaard en dat ik mag zijn wie ik ben. Dat mijn vader en moeder van me houden. Terwijl ik wist, het is niet waar. En zonder blikken of verblozen sprak het kind dat uit, een jongere, om maar niet buiten die boot te vallen van nu is dat ook bij jou thuis aan de hand. En nou, zo veilig is het in de kerk.
Ja, zeker. Dus die kinderen echt goed in de gaten houden. Maar hoe houd je die gescheidenen dan in het vizier? Ik vond het wel mooi dat mijn dominee op enig moment appte van, wat leuk zeg, jij met een vriendin, dat zag er goed uit. Ja, vond ik wel mooi. Even weer zo'n appje, waar we het net ook al over hadden. Is het iets wat je nog kan betekenen voor die mensen die gescheiden zijn?
Nou ja, precies dat. Hè. En blijf een welkome gemeenschap. Blijf mensen verwelkomen, ook met nieuwe partners. En het is ook ergens het aanvaarden van het onvermijdelijke. Dat je contact uiteindelijk maar met één van beide partners is. Hooguit zou je, als het hangt een beetje van de verhoudingen af, kunnen vragen van, heb je enig idee hoe het met je ex is, zou die nog iets op prijs stellen? Of is die ergens anders kerkelijk betrokken? Is die gaan verhuizen? En dan denk je, oké, nou, er wordt ook voor gezorgd. Er is weer een herretje voor gevonden. maar ja, ik denk dat je een welkome gemeenschap mag blijven. En ook welkom naar een eventueel nieuwe partner. Ja.
Maar kun je, Martijn, niet gewoon beide lid blijven van dezelfde gemeente?
Zeker kan dat. In een grote gemeente nog weer wat makkelijker als er meerdere diensten zijn op zondag. Het blijft ingewikkeld. Er is iets gebroken en daar blijf je mee geconfronteerd. Dus ik denk wel eens, je kwelt ook jezelf als je dit op deze manier wil doen. Soms is de gemeente wel je hele sociale vangnet. Dus dan is het heel ingrijpend om dat los te laten omwille van een mislukte relatie of een gebroken relatie. Maar het is ook ingewikkeld om samen avondmaal te vieren. Of dat de een zegt, dan ga ik niet meer aan de avondmaal en de ander wel. Die scheefte die blijft dan bestaan. In de meeste gevallen zie je ook überhaupt niet dat beide echt kerkelijk betrokken blijven. Je ziet ook vaak iemand echt in het geloof, helemaal klaar ermee. Geloofde toch al niks. Verschroeide aarde noemde jij het, ook op dit gebied. Ik heb nooit echt geloofd. En daarmee proberen mensen ook wel te legitimeren. Van het geloof moesten we bij elkaar blijven. Nou, het heeft me alleen maar ellende gekost.
En neemt een van beiden dus afscheid ervan?
Dat is dan al gebeurd, ja. Ja, jij vroeg net, dat vond ik wel mooi, van op welke manier blijf je ook in contact? Jij vond het mooi dat de predikant benoemde van zijn nieuwe partner. Voor mij hoeft daar niet zoveel tussen te zitten. Ik ben sowieso altijd wel aan het zoeken van, om in een echtscheidingssituatie, een avondmaal is wel een ding, ook voor mensen zelf. Je zit dan zo in de emotie-rollercoaster dat je zelf denkt, kan dat wel? Daar probeer ik altijd al heel vroeg over te praten. Gaandeweg heb je ook best wel eens een gesprek van hoe zit dat met een nieuwe relatie? Mag dat eigenlijk wel? En daar ben ik zelf ook wel in veranderd. Dus ik dacht vroeger, dat kan gewoon niet. Dus ik moest ook de Bijbel daarin anders leren verstaan zonder hem om te buigen. Want iedereen zegt tegenwoordig, hermeneutisch lossen we alles op. Dus dat is helemaal niet zo hoeft het helemaal niet. Maar daar met elkaar naar zoeken, dat vind ik juist al wel boeiend. Want waar ik nu een beetje als kerk, als predikant, theoloog, denk van, rond een eerste huwelijk, dan speelt allerlei normativiteit een rol. Heel vroeger was het geen seks voor het huwelijk. Het plaatje, het bekende plaatje. En als er eenmaal een gebrokenheid is, dan kan er ineens van alles. En er wordt ook helemaal geen advies meer gevraagd of hoe dan ook. Dus je bent je ook aan het verhouden van, is inderdaad alles goed? Of maakt het allemaal niet meer uit? En ik snap dat teleurstellingen ook leiden tot andere keuzes en dat je er minder hoog aan tilt. Soms word je als kerk ook heel erg gebruikt om op de juiste momenten op te treden, maar verder, laat ons alsjeblieft met rust en eigen keuzes maken. Dat vind ik een ingewikkelde. En ik snap ook dat het haast een nieuw terrein is waar we mee te maken hebben. Dus dat mensen verschillende keuzes maken. Dus die mensen heb ik ook weer nodig om erop te reflecteren. En om te denken, aha, zou je het ook zo kunnen bekijken? Want heel veel dingen heb ik nog niet bedacht. Zo word ik ook door schade en schande wijs. Maar als je bijvoorbeeld weer gaat samenwonen. Dan ga je niet je kinderen opvoeden en zeggen van, joh, het is al heel mooi om eerst een zegen te vragen over je huwelijk. Want ja, pa of hè, hoeveel mensen hebben niet te maken met opa of oma die alleen is komen te staan? En ze, nee, ze wonen niet bij elkaar, maar ze gaan wel samen op vakantie. Ja, ik denk, het is in die zin wel een heel, heel troebel vaarwater geworden. In de kerk van mijn jeugd was glashelder. Was niet ideaal hoor. Maar we wisten gewoon hoe het moest en hoe het niet moest. En of iedereen zich daar nou helemaal aan hield. Nee, dat bleef in het verborgen. En anders moest je schuldbeleidens doen. Maar nu vandaag, ja, ieder voor zich.
Ter afsluiting, vanuit jullie ervaring als predikant en als theologe, bestaat zoiets als christelijk scheiden?
Ik zou eerder zeggen, het scheiden in christelijke context bestaat sowieso. Ik weet niet wat de definitie van christelijk dan is als je christelijk scheidt. Ik zou gunnen dat mensen met respect voor wat was en voor elkaar deze hele, hele moeilijke levenskeuze maken en proberen dat in zo'n grote mogelijke harmonie te doen. Dan zou je kunnen zeggen dat het een christelijke scheiding is. Omdat je respect houdt en elkaar niet het kwade toewenst, maar het goede toewenst op de verdere levensweg. En dat is ergens ook wat Jezus ons leert. Maar of dat werkelijkheid is, dat durf ik niet te zeggen.
Ja, ik zou zeggen ja. Je kunt christelijk scheiden. Maar wat zeg je dan en wat bedoel je dan? Je kunt ook Joods scheiden. Dat stemt ook Jezus toe. Zo heeft Mozes het ook geregeld in de wet. Maar wel vanwege de hardigheid van je hart. En ik denk in heel de Bijbel zie ik aan de ene kant hoe God het heeft bedoeld. Ook in het Nieuwe Testament. Maar ook dat we inderdaad nog in een gebroken werkelijkheid leven. Dus als je de norm zegt, als je christen bent mag je niet scheiden of kun je niet scheiden. Dan ontken je eigenlijk van de tijd en de werkelijkheid waarin je nog leeft als onverlost mens. Dus het is altijd een mooi uitgangspunt om de schade zoveel mogelijk te beperken. En vanuit het geloof te blijven zoeken. Wat staat ons te doen? Kan iets geheeld worden als het niet kan? Dan moeten we ook de moed hebben om het zo goed mogelijk uiteen te laten gaan. En wat zou het mooi zijn inderdaad als dat niet met een zegen gepaard ging, maar wel met een zegenend proces.
Dank Rolinka en Martijn voor jullie inspirerende woorden. Dat is een leerzame podcast op deze manier. Dank daarvoor. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je weten hoe je bijbels theologisch naar scheiden kunt kijken? Luister dan podcast 150 van Dick en Daniel Geloven het Wel. Daarin spreken medepresentator Dick Schinkelshoek en ik met theologen over de vraag wat de Bijbel zegt over scheiden. Heb je vragen of wil je reageren? We vinden het leuk om van je te horen. Mail dan naar gebrokengelofte@nd.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel de serie dan met anderen en geef Gebroken Gelofte in je podcast-app sterren, zodat anderen deze serie makkelijk kunnen vinden. In de volgende aflevering spreek ik mediator Anneloes van Deest over het organiseren van de scheiding. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe bepaal je de zorgverdeling voor de kinderen? Hoe verdeel je de spullen? En wat zet je allemaal in een ouderschapsplan? En wat kan de mediator eraan bijdragen dat ouders ook na scheiding goed contact houden? Vind je het mooi dat we deze podcastserie hebben gemaakt? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Al voor €2,50 per week kun je al onze artikelen lezen. Kijk op nd.nl/abonnement. Dank aan het team met wie ik Gebroken Gelofte heb gemaakt. Redactie en conceptontwikkeling Marien Korterink, Judith de Ruiter en Herman Loonstra. Adviseur Anje Slootweg, Robin de Wever voor de audio en Koen Jansen voor de vormgeving.